Mijn naam is Maite Vermeulen. Ik ben correspondent migratie bij De Correspondent en ik woon in Nigeria. In dit land onderzoek ik een van de grootste transformaties en hoofdpijndossiers van onze tijd. De migratie vanuit Afrika richting Europa. In deze korte serie audioverhalen deel ik de inzichten die ik het afgelopen half jaar opdeed in een relatief kleine stad in Nigeria, Benin City. Uit deze stad komt meer dan de helft van alle Nigeriaanse migranten naar Europa. In deze vierde en laatste aflevering stel ik jullie voor aan Faith, een vrouw uit Benin City die anderhalf jaar in Italië in de prostitutie werkte. Haar leven brengt alle inzichten die mijn zoektocht opleverde samen, in één mensenleven. Op de zanderige stoep voor het winkeltje van Faith passen precies 3 paspoppen naast elkaar. Ze wisselt hun kleding bijna elke dag, om klanten te laten zien wat ze kan. Vandaag een knalgele cocktailjurk, morgen een traditionele agbada, overmorgen een zwart-wit gestreepte jumpsuit. European style. Het liefst maakt ze babykleding, met haar dochtertje Joy, nu 6 maanden oud, als model. Vandaag draagt het meisje een geel-roze pofbroekje met een wit t-shirtje en bijpassende kralen in haar vlechtjes. Ze ziet eruit als een snoepje. Een paar jaar geleden had Faith, nu 28, niet geloofd dat haar leven er nu zo uit zou zien, zegt ze, terwijl ze Joy aan de borst legt. Haar gezicht doet me een beetje aan een avatar denken, lang en op een mooie manier platgedrukt. Om haar nek draagt ze een zwart koordje met een medaillon. Het hoofd van Jezus staart vanaf haar sleutelbeen naar de hemel. Als we spreken over de kleding die ze maakt, lacht Faith haar rechte tanden bloot en neemt ze trots complimenten in ontvangst. Maar als het over Europa gaat, verandert ze. Ze begint veel te gapen. Ze legt af en toe haar hoofd op tafel. Ze begint midden in een zin met Joy te spelen. Logisch, want het zijn moeilijke verhalen om te vertellen. Faith is wat wij een slachtoffer van mensenhandel noemen. Gelokt met beloftes over werk en een toekomst in Europa, werd ze in Italië gedwongen als prostituee te werken. Het duurde meer dan een jaar voor ze wist te ontsnappen. Nu is ze hier terug, in haar geboortestad Benin City, Nigeria. Hoe kon ze in de val van de mensenhandelaar trappen? En hoe kwam ze vrij? Dit is haar verhaal, zoals ze het mijzelf vertelt. Geld. Dat was de reden dat ik naar Europa wilde. In dit land is niet veel te verdienen. Ik heb alleen de middelbare school gedaan. Meer onderwijs konden mijn ouders niet betalen. Mijn vader is werkloos. Mijn moeder verkoopt groente op de markt. Ik heb 5 broers, maar iedereen moet voor zichzelf zorgen, zo is het. Dat is al moeilijk genoeg, je kunt niet ook nog voor anderen zorgen. Dus toen een vriendin van de middelbare school me belde en zei dat er in Europa genoeg banen waren waarmee je goed geld kon verdienen, wilde ik gaan. Ik was toen bijna 21. Ik verkocht zeep op straat aan automobilisten. Ze gaf me het nummer van een madame in Lagos. Zij vertelde me dat ik in Italië als babysitter kon werken. Maar de reis naar Europa is duur. Zij wilde dat wel voorschieten en dan kon ik het terugbetalen als ik in Europa werkte. Ik dacht, oké, dat is goed. Ik had wel verhalen gehoord over meisjes die in de prostitutie moesten werken, maar ik geloofde die niet. Ik dacht dat mijn ervaring anders zou zijn. Dat ik mijn schoolvriendin kon vertrouwen. Ik geloofde het pas toen ik het zelf zag. Toen ik het zelf meemaakte. De madame zei me dat ze me niet zomaar kon vertrouwen, dus ze nam me mee naar een traditionele priester om een eed te zweren. De priester slachtte een kalkoen en stopte daar mijn onderbroek in en mijn schaamhaar. Zo kon de madame er zeker van zijn dat ik haar geld zou terugbetalen, want als ik dat niet zou doen, zouden de geesten zich tegen me keren. De madame nam mijn paspoort mee en na 2 weken was het visum klaar. Een man ging met me mee naar het vliegveld. Hij gaf de douane geld om me door te laten. Ik vertelde mijn ouders niet dat ik naar Europa ging. Ik wilde hen verrassen. Hier in Benin City zie je heel veel kinderen die in Europa zijn die grote huizen bouwen voor hun ouders. En dat wilde ik ook doen, als verrassing. Het was mijn eerste keer in een vliegtuig. Ik keek door het raampje en ik dacht, wow, Heere Jezus, wat is dit? Ik maakte mijn stoelriem heel goed vast, zodat ik er niet uit zou vallen. Ik herinner me nog heel goed hoe ik me toen voelde. Ik was blij. Ik dacht, God heeft me nu echt gezegend. Alles gaat goed komen. Toen ik op het vliegveld van Rome aankwam, werd ik gearresteerd. Ik snapte niet wat er gebeurde. Ik was zo in de war. Niemand sprak Engels, behalve één Nigeriaanse man die voor de Italiaanse douane werkte. Hij legde mij uit dat mijn visum nep was. En dat de mensen die mijn reis hadden betaald me in de prostitutie zouden laten werken. Dat ze me slecht zouden behandelen. Ik geloofde hem niet. Ze zetten me een week in de gevangenis. Ik kon niemand bellen. Na een week lieten ze me gaan. Ze zeiden dat de Italiaanse overheid nu voor me zou zorgen. Dat ik eten en kleren zou krijgen. Ze gaven me een treinkaartje om naar een kamp te gaan en asielpapieren die ik daar moest laten zien. Maar onderweg naar het treinstation werd mijn tas gestolen door een groep Nigeriaanse jongens. Ze gristen die tas gewoon uit mijn handen. Ze hadden waarschijnlijk gedacht dat er geld in zat. Er zat geen geld in, maar wel alles wat ik had. Mijn treinticket, mijn asielpapieren, het telefoonnummer van mijn madame. Ik wist niet hoe ik terug moest komen bij het politiebureau. Ik vroeg het aan mensen op straat, maar niemand verstond me. Ik vond het treinstation, maar ik wist niet welke trein ik moest nemen naar het kamp. Als ik in dat kamp was aangekomen, was ik nu niet in Nigeria geweest. Dan had ik nu papieren gehad in Europa. Ik bleef 3 dagen op dat treinstation. Het was november, steenkoud. Ik had alleen een jeans en een jasje. Geen bed, geen eten. Mensen spreken daar Italiaans, weet je, geen Engels. Ik kon hen niet verstaan en zij mij niet. Niemand hielp me. Ik hoopte alleen dat ik niet dood zou gaan. Op de 4e dag zag ik een Nigeriaanse vrouw op het treinstation. Ze zei, alles komt goed. Ze zei dat ze me kon helpen. Ze zei, stop met bibberen. Ik neem je mee naar mijn huis in Napels. Daar kon ze me wel aan een baantje helpen. Ik was zo blij. Toen we daar bij haar huis waren, veranderde haar karakter ineens. Ze zei dat ze mijn treinreis had betaald en dat ze me eten en onderdak gaf en dat ik dat terug moest betalen. Er waren daar in huis 5 andere meiden, allemaal uit Nigeria. En toen zag ik dat er helemaal geen banen waren, dat ze sekswerk deden om te overleven. Ik had dat zo laat door. Ik was nog jong, een kind eigenlijk. De volgende dag gaf ze me een kort jurkje. Ik moest gaan werken. Ik voelde me totaal niet op mijn gemak, maar als ik niet werkte, dan sloeg ze me. Ze zei, ik geef je eten, je moet me betalen. Ze sloeg me vaak. Soms trok ze alle kleren van mijn lijf. Het was de hel. Werken. Alleen maar werken, 7 dagen per week. We stonden op straat naast een bos. Als er witte mannen voorbij reden, moest je ze stoppen en meenemen het bos in. In dat bos lag een matras. Dat is hoe ik werkte. Ik was zo bang. Als de politie kwam, moest je wegrennen. We verstopten ons dan in het bos. En als ze je vonden, dan pakten ze al het geld af dat je had verdiend. En soms lieten ze je ook werken en dan betaalden ze je niet. Het was niet makkelijk. Ik belde mijn ouders voor het eerst na 3 maanden. Ze zeiden, we hebben overal naar je gezocht. Ik vertelde hen dat alles oké was, dat er niks aan de hand was. Ik vertelde niet wat ik deed. Ik zei alleen dat ze voor me moesten bidden. Elke avond als ik terugkwam bij het huis, moest ik alles uittrekken en dan pakte de vrouw het geld af wat ik die dag had verdiend. Alles. Ik was haar slaaf. Ik werd heel erg dun. Ik denk van al het denken. Ik kreeg wel eten, maar ik had geen eetlust. Ik dacht bij mezelf, ik maak mezelf langzaam dood. Ik ben mijn toekomst aan het vernietigen. Ik moet proberen naar huis te komen. De andere meisjes die wilden niet weg. Die waren te bang om hun eet te breken. Maar ik dacht, deze vrouw heeft mijn reis niet betaald. Ik heb geen juju-eet aan haar gezworen. Dus ik hoef ook niet bang te zijn voor die juju. Ik was ook gewoon te moe. Zo moe dat de angst me niet meer in zijn macht had. Van een ander meisje dat nog steeds in Italië werkt, hoorde ik over Caritas. Zij helpen meisjes om terug naar huis te gaan. Ik hoorde ook dat ik naar de Nigeriaanse ambassade moest gaan. Dat is allemaal in Rome, dus ik had geld nodig om daarheen te gaan. Een vriendin zei, deel elke dag je geld in 2 en geef mij dan de helft. Ik bewaar het voor je tot je genoeg hebt. Dat is hoe ik 150 euro spaarde zonder dat mijn madame het wist. Op een ochtend ben ik gewoon naar Rome vertrokken. Ik had toen bijna 1,5 jaar voor de madame gewerkt. De zusters van Caritas lieten me 2 weken bij hen slapen in Rome, omdat mijn lijf helemaal verzwakt was. Ik moest eerst beter worden voor ik terug kon naar Nigeria. De Nigeriaanse ambassade regelde uiteindelijk mijn documenten en mijn vlucht naar huis. In 2015 kwam ik terug. Het was niet makkelijk. Ik probeerde aan mijn ouders uit te leggen wat er was gebeurd, maar volgens mij geloven ze me niet. Ze zijn teleurgesteld omdat ik geen geld heb verdiend in Europa. De madame die mijn vliegreis regelde, belde me toen ik terug was. Ik zei, als je me nog eens belt, dan geef ik je aan bij de politie voor mensenhandel. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik dacht heel veel na over wat er gebeurd was. Over wat er met de andere 5 meiden zou gebeuren. Ik herleefde alles telkens opnieuw, het putte me uit. Ik was ook kwaad op de mensen die me bedrogen hadden. Een pastoor die heeft me heel erg geholpen. Ik heb de woede losgelaten nu. Laat God maar met hen afrekenen. Nu denk ik niet meer over het verleden, dat zorgt alleen maar voor pijn. Ik denk over de toekomst. Ik ben tenminste niet dood, dat is het belangrijkst. Pas vorig jaar ging het wat beter met me. Ik kreeg een naaicursus van een hulporganisatie. 6 maanden lang leerde ik hoe ik kleding moest maken. Ze gaven me een naaimachine en ze huurden ook dit winkeltje voor me. Ik heb het Joy's Fashion genoemd. Ik bid dat Joy een nette, slimme, godvrezende vrouw wordt. Dat ze verstandige keuzes voor zichzelf zal maken. Ik woon nu samen met haar vader. Hij spaart om volgend jaar naar Europa te reizen. Dan kan hij ons daarheen halen op de legale manier. Als ik nu vrouwen hoor die ook naar Europa willen gaan, dan vertel ik ze dat die mensen die je uitnodigen je bedriegen. Dat het niet gemakkelijk is om daar te werken. Maar sommige vriendinnen tegen wie ik dat heb gezegd zijn alsnog gegaan. Ze geloofden me niet. Heel erg bedankt voor het luisteren. Op de Correspondent kun je onder dit artikel aan Faith al je vragen stellen. Ik vind het heel leuk als jij ook meepraat. De link naar het stuk kun je vinden in de show notes. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe verhalen die ik schrijf uit Nigeria? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief op www.decorrespondent.nl/mail/Maite Vermeulen. En ben je nog geen lid van de Correspondent? Voor 7 euro per maand steun je onze podcast en krijg je toegang tot alle verhalen en gesprekken. Ga naar decorrespondent.nl. Heel erg bedankt.